Hoe laat is het op de klok van de geschiedenis? Ja, dan moet je op de klok kijken. Dan kun je zien hoe laat het is op de klok van de geschiedenis. Maar hoe kijk je en wat voor soort klok? We hebben tegenwoordig natuurlijk allemaal die batterij aangedreven klokjes en digitaal, maar als je iets van de processen van de geschiedenis wilt gaan begrijpen, dan moet je eigenlijk denken aan grootvadersklok. Weet wel, met zo'n staand uurwerk of een hangend uurwerk. En er zit een slinger aan. En die slinger beweegt zich van links naar rechts, door het midden heen, weer naar links en naar rechts. Maar dat links-rechts proces, dat wordt wel een dialectisch proces genoemd, is het aandrijfmechanisme voor de wijzers van de klok. En de wijzers van de klok gaan maar één richting uit. Doordat links-rechts, er zijn weer verkiezingen in Nederland geweest. Het zal u niet ontgaan zijn. En in de politiek wordt er kennelijk nu een slingerbeweging naar rechts gemaakt. En dan schreeuwt links moord en brand. En een andere keer gaat de slinger naar links en dan schreeuwt rechts moord en brand. En dan zijn er ook nog die van het midden. Die zeggen, nou, het zal allemaal wel zo'n vaart niet lopen. Links, rechts. Niet alleen in de Nederlandse politiek. Die processen zie je eigenlijk in de hele wereld. Maar dat is niet eindeloos doorgaand. Want ze drijven de wijzers van de klok aan. En die gaan maar één richting uit. En die naderen nu steeds meer 12 uur. Dat links-rechts, dat dialectisch proces van links door het midden naar rechts, terug door het midden naar links, drijft de wijzers van de klok aan. Dwars door dat alles heen stuwt de Allerhoogste de geschiedenis voort naar het door hem gestelde doel. En dat doel is de komst van zijn koninkrijk. En de komst van de koning van dat koninkrijk. Het koninkrijk op aarde. Daar gaat het, daar moet het zelfs uiteindelijk op uitkomen. En daar komt het ook op uit. Hoe lees je dan de Bijbelse profetieën in dat licht? Laten we maar eens lezen, gedeelte uit Lucas 4, hoe de Heer Jezus de profetieën en de Bijbel wist te lezen. Je leest in Lucas 4 vanaf vers 14... En Jezus keerde in de kracht van de geest terug naar Galilea. Dit volgt ogenblikkelijk op de verzoeking in de woestijn, waar hij als de laatste Adam de verleidingen van de duivel moest weerstaan. En waar de eerste Adam bezweek, hield hij vol. Er staat geschreven. En dan keert hij terug uit de woestijn in de kracht van de geest. En de roep over hem ging uit door de gehele streek. En hij leerde in hun synagogen. Hij gaf onderricht in de synagogen. En werd door allen geprezen. Er was geen woord van kritiek van zijn Joodse hoorders in de Joodse gemeente. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge. en stond op om voor te lezen. Ja, volgens zijn gewoonte. Hij ging trouw naar de diensten. Ik moet me een keer denken aan een zondagsschooljuffrouw in Amerika die de kinderen les gaf. En die toen tegen de kinderen zei, kinderen, je moet de Heer Jezus als voorbeeld nemen voor je leven. De Heer Jezus was een voorbeeldig christen. Hij ging iedere zondag trouw naar de kerk. Daar zitten maar liefst 3 fouten in die ene zin. Om te beginnen was de Heer Jezus geen christen, maar hij was Jood. In de tweede plaats ging hij niet trouw naar de kerk. Er was geen kerk. Hij ging trouw naar de synagoge. En ten derde deed hij dat niet op zondag, maar op zaterdag, op de Shabbat, de rustdag. En zo, naar zijn gewoonte, gaat hij hier naar de synagoge, zoals het zijn gewoonte was, op de Sabbatdag, naar de synagoge en stond op om voor te lezen. Kent dat misschien wel? De heilige boeken van de Bijbel. In de synagoge worden ze bewaard in een grote kast. En dan als de dienst er is, dan worden ze plechtig uit de kast door de synagoge heen gedragen. En dan wordt de boekrol waar het om gaat, ja, op de katheder gelegd en dan met behulp vaak van zo'n zilveren stokje wordt er gelezen. Dat heet een yad trouwens in het Hebreeuws. Daar komt ons woord misschien jatten vandaan, met je hand. Maar daar, om niet de tekst aan te raken, te beschadigen, de heilige tekst van de Bijbel, die wordt dan gelezen. En nu is het zijn beurt om voor te lezen uit de boekrol van Jesaja. Hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld. En toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is: de geest des Heren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het gezicht. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heren, van de Heer. Daarna sloot hij het boek, gaf het aan de dienaar terug, ging zitten, de bima, en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon tot hen te zeggen: heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. En allen betuigden hun instemming. Wat hij leest uit de profeet Jesaja is afkomstig uit Jesaja 61. Maar als je dan naar die plaats gaat kijken in Jesaja 61, dan lees je dit. Precies wat hij ook gelezen heeft. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebonden een opening der gevangenis, om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren. Het aangename jaar des Heren. En dan stopt hij. En in Jesaja 61 stopt hij midden in een zin. Want daar lees je dan vervolgens om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag van wraken van onze God. Maar dat leest hij niet. Ja, er komt een dag van de wraak van de Allerhoogste. Maar zover is het nog niet. Hij wist precies hoe je de Bijbel moest lezen. Wat nu aan de orde is en wat later komt. Zelfs in dit geval in het midden van de zin. Hij sluit het boek en zegt dat aangename jaar des Heren, dat is nu in uw oren vervuld. Want ik ben er om het evangelie te verkondigen. Om bevrijding voor mensen die gevangen zitten op wat voor manier dan ook te geven. Om blindende ogen te openen. Het aangename jaar des Heren. De tijd van genade is nu aangebroken. Want ik ben er. Op een gegeven moment, u weet de voorloper die hem ook aangekondigd heeft, is Johannes de Doper. En Johannes de Doper heeft aangekondigd dat hij het was die Israël verwachten. Al zoveel eeuwen verwachten om dat prachtige koninkrijk van vrede en gerechtigheid op aarde te brengen. Hij is het echt. En dus hij is er vast van overtuigd dat nu dat prachtige koninkrijk van vrede en gerechtigheid op aarde zal aanbreken. Want hij is er immers. Het aangename jaar des Heren. Maar het gebeurt niet. Want wat verwachten de Joden van dat koninkrijk van God op aarde en van die Messias die komen zou? Daar hadden ze een heel lijstje van opgesteld. Waar de ware Messias aan zou moeten voldoen. Want er waren er zo nu en dan anderen die beweerden de Messias te zijn, maar het uiteindelijk toch niet bleken te zijn. De ware Messias moest afstammen uit de stam van Juda. Hij moest afkomstig zijn uit het koningsgeslacht van koning David. Zoon van David. Dat wist iedereen in Israël. Als hij Jeruzalem nadert, dan is daar die blinde en die zit daar en die hoort dat Jezus eraan komt. En die begint te roepen, heb medelijden met mij, zoon van David. Bartimeus wist dat en iedereen in Israël wist dat. Hij moest komen uit het koningsgeslacht van David en hij moest de tekenen van het koninkrijk laten zien. Hij moest er blijk van geven een bijzondere relatie met de Allerhoogste God te hebben. En dat zou moeten blijken uit dat hij de krachten van de natuur kon onderwerpen. En Jezus deed dat bij de storm op het meer. Hij zegt tegen de wind en de golven, zwijg, wees stil. Hij geneest de blind geborene. Misschien was deze blind geborene wel iemand met een geboorteafwijking. Geboren zonder oogballen in de kassen, met lege oogkassen. Niet een oogziekte. En dan neemt hij stof van de grond en speeksel van zijn mond, maakt er een soort brei van, legt het op de lege oogkassen en schept het oog in de blindgeborene. En ze moeten ogenblikkelijk teruggedacht hebben aan de eerste bladzijde van de Bijbel. Hoe God, de schepper, de mens schiep uit het stof van de aarde en de geest des levens in hem blies. In het koninkrijk zou geen honger zijn. En hij geeft er de tekenen van. 5 broodjes en 2 vissen. En hij begint te breken en te breken en te breken. En duizenden mensen worden gevoed. Je ziet als het ware hoe materie onder zijn handen zich vermenigvuldigt. En tenslotte zijn er nog 12 manden met brokken over. De ware Messias zou ook brengen de opstanding, de lichamelijke verrijzenis van de rechtvaardigen. Daar gelooft Israël tot op de huidige dag in. De ware Messias brengt de lichamelijke opstanding van de rechtvaardigen. En tenslotte zou de ware Messias het oordeel gaan vellen over de goddeloze volkeren. En dan zou van Jeruzalem uit de vrede onder zijn leiding de ganse aarde gaan bedekken. De vlam slaat in de pan wanneer hij Lazarus uit de dood opwekt. Hij heeft meer opwekkingen van doden gedaan. Dochtertje van Jairus, de jongeling van Nain. Maar als die Lazarus opwekt, die is 4 dagen dood. En hij heeft helemaal geen haast om naar Maria en Martha te gaan. Hij is kennelijk van plan om iets heel bijzonders te doen. En dan komt hij uiteindelijk en dan zegt hij, ja, u bent nu te laat. Hij is al 4 dagen geleden overleden. Hij is begraven. Er hangt al een lijklucht rond het graf. Het lichaam is bezig tot ontbinding over te gaan. En dan komt hij bij het graf en dan spreekt hij het machtwoord. Zoals God sprak in de beginnen, er zij en het was. Lazarus, kom naar buiten. En daar komt Lazarus. Nog in zijn omwikkeling, linnenomwikkeling waarmee de overledene werd ingewikkeld en dan in het stenen graf gelegd. Daar komt Lazarus. Dan slaat de vlam in de pan. Dan nemen ze de takken van de bomen. Dan verwelkomen ze hem in Jeruzalem. Dan gaan ze roepen, Baruch Abba B'Shem Adonai, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Jasjes uit op de grond, heel Jeruzalem, dol enthousiast. De ware Messias, de grote zoon van David, is gekomen. Nu komt het koninkrijk van vrede en gerechtigheid vanuit Jeruzalem over de hele wereld. Nu moeten alle politieke machten, ook de bezettende macht van de Romeinen, hij zal ze eruit gooien en overal op aarde de vrede van God brengen. Het gaat nu echt gebeuren. En dan weent hij over Jeruzalem. Terwijl iedereen dol enthousiast is, lees je in het Lucas-evangelie dat hij weende over Jeruzalem. En dat hij zegt, och, kon je maar zien wat tot je vrede dient. Maar thans is het verborgen voor je ogen. En als er iets verborgen is voor je ogen, dan kun je het niet zien. Hij weent dat de doofheid en blindheid van Israël nog niet opgeheven wordt. En hij zegt tegen zijn vrienden, tegen zijn discipelen, zie je die prachtige stad Jeruzalem? Zie je die schitterende gebouwen van de tempel? Er zal geen steen op de andere blijven die niet zal worden weggebroken. Nou, dat moet een donderslag bij heldere hemel voor ze geweest zijn. De stad Jeruzalem vernietigd, de tempel verwoest. Het wordt het centrum van de wereld. De allerhoogste in de tempel, de hoofdstad van alle volkeren, de zetel van de grote zoon van David, daar gaan we toch immers nu heen. Hij weent en zegt, het gaat allemaal tegen de vlakte. En als ze van de schok bekomen zijn, dan gaan ze hem vragen. Heer, indien niet nu, wanneer dan wel? Als uw triomfantelijke intocht in de stad nog niet gaat leiden tot dat prachtige koninkrijk van vrede en gerechtigheid, wanneer dan wel? Hoe weten we dat? Wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? Ze bedoelen niet het einde van de wereld. Maar ze bedoelen, wanneer is deze fase van de wereldgeschiedenis eindelijk voorbij? Met al die vreselijke dingen, want hij noemt die tekenen der tijden, de oorlogen, de honger, de besmettelijke ziekten en ga zo maar door. Wanneer is die vreselijke periode van de geschiedenis eindelijk voorbij en komt uw koninkrijk? Wanneer begint de volgende fase van de geschiedenis? Wanneer komt dan de vrede op aarde? Wanneer zult u dan zitten op de troon van uw vader David? En die troon stond niet in de hemel, die stond op aarde. Daar regeerde koning David over de 12 stammen van Israël. En de engel Gabriël had aan Maria beloofd dat ze zou zwanger worden en een zoon baren. God zou zijn vader zijn, zij mocht zijn moeder zijn. Daarom zou het heilige dat verwekt zou worden, zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Het is letterlijk in vervulling gegaan. De maagd Maria heeft het kind, de verlosser van de wereld, doen geboren worden. Zij mocht zijn moeder zijn. Hij is onder een Joods hart gedragen. Maar Gabriël zei er nog iets bij. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal heersen over het huis van Jacob. En aan zijn rijk zal geen einde komen. Dat is nog nooit in vervulling gegaan. Jezus heeft nog nooit gezeten op de troon van vader David in Jeruzalem. Hij is nooit nog de koning van Israël geweest. De doofheid en de blindheid van Israël duurt nog altijd voort. Op een enkele uitzondering na. De Messias belijdende Joden of de Joodse christenen of de gedoopte Joden of hoe je ze ook maar noemen wil. Maar die zijn minder dan 1% van het Joodse volk. Maar er komt een moment dat wat Gabriël aan zijn moeder Maria beloofd heeft, absoluut gaat gebeuren. Maar wanneer en hoe weten we dat? En dan gaat Jezus het lijden en het sterven als het lam van God meemaken. Ze hebben hem 's nachts gearresteerd, omdat ze wisten hoe populair hij was in Jeruzalem. En dat er een spontane volksopstand uitgebroken zou zijn als ze hem overdag hadden willen arresteren. Klein groepje fanatici in de nacht. En toen Jeruzalem wakker werd, was het al gebeurd. Lijden en sterven. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Maar dan komt de grote doorbraak. Op de derde dag staat hij op de eerste dag van de week. Dus op de zondag. Hij is in het graf geweest en heeft de sabbatsrust gerespecteerd. Op de Shabbat is het volkomen stil bij het graf. Maar vroeg op de eerste dag van de week staat hij op en verschijnt. Dus onvoorstelbaar. Als er één zekerheid is in het leven, zeg maar wel eens, dan is de dood. En de dood is het eind van alles. En als je Grieks denkt, ook in die tijd, zeg je, nou ja, maar je ziel die gaat dan naar de wereld van de goden en daar in de zaligheid, maar dat lichaam, weg ermee, dat is totaal niet belangrijk. Dat is geen Bijbels denken. De totale verlossing van een mens, die begint inderdaad in je ziel, in je geest. Wederom geboren worden, Heilige Geest in je binnenste. Maar het lichaam deelt er nog niet in. De verlossing is pas compleet als ook je lichaam verlost is. Niet dat je van je lichaam verlost bent, maar dat je lichaam zelf verlost wordt. Van de macht van de ziekte en de dood en alles wat er niet in thuis hoort. En zo staat hij op met dat fantastische opstandingslichaam. Ik denk dat hij door het graflinnen heen verrezen is. En dat wanneer Johannes in het graf kijkt, dan staat er en hij zag het en geloofde. Wat zag hij dan? Ja, wat was er te zien? Alleen het graflinnen. Maar hoe zag hij dat? Sommige vertalingen zeggen netjes opgevouwen, met de hoofdomwikkeling er los van op zijn eigen plaats. Op die stenen die van. Maar als je dat zo ziet, netjes opgevouwen, zou je dan denken, oh, er heeft lichamelijke opstanding plaatsgevonden. Nee, natuurlijk niet. Je denkt, hé, wat is hier gebeurd? Wie heeft dat gedaan? En als je dat graflinnen aantreft als een soort wanordelijke bundel ergens in een hoek, dan denk je ook niet, oh, er zal wel lichamelijke verrijzenis hebben plaatsgevonden. Nee, je denkt opnieuw. Wat is hier gebeurd? Wie heeft dat gedaan? Maar als je dat graflinnen ziet, onaangeroerd, intact, misschien een beetje ingezakt, omdat de steun van het lichaam er niet meer is. En je ziet de hoofdomwikkeling los ervan op zijn eigen plaats liggen. Op het kussengedeelte van de stenen bank in dat stenen graf. Dan kan je maar tot één conclusie komen. Hij moet er doorheen verrezen zijn. Ja, hoe dat kan, dat weet je ook niet. Maar het is de enige logische verklaring voor wat je ziet. Johannes zag het en geloofde. En dan begrijp je ook ineens dat die steen niet werd weggenomen om hem eruit te laten, maar om ons erin te laten. Want als linnen je niet tegenhoudt, dan houdt een steen je niet tegen. En even later staat hij in een ruimte zoals deze, met de deuren gesloten, in hun midden. En ze denken, het is een spook, een geest, een hallucinatie. Nee, zegt hij, hier. Voel maar, vlees, botten. Dat heeft een geest, een spook niet. En als het nog niet, dan zegt hij, hebben jullie wat te eten? En dan geven ze hem een stuk van een gebakken vis. Of een honingraad. En hij at het voor hun ogen. En daarna is hij weer verdwenen. Zo gaat hij 40 dagen lang, lees je in het boek van de Handelingen, 40 dagen lang gaat hij heen en weer tussen die andere dimensies van de hemelse werkelijkheid en de aardse dimensies. We hebben lengte, breedte, hoogte, dat zijn drie dimensies, en de vierde dimensie is de tijd. Maar hij gaat in dat fantastische opstandingslichaam heen en weer, 40 dagen lang. En geeft ze onderwijs over het koninkrijk van God. En dan hebben ze tenslotte nog maar één vraag over. In Handelingen 1, vers 6. Heer, begint dan nu dat lang verwachte koninkrijk van vrede en gerechtigheid op aarde. Want nu kunt u zitten op de troon van vader David in Jeruzalem. U kunt als het ware heen en weer gaan tussen het hemels en het aardse Jeruzalem. Aan uw rijk zal geen einde komen. U leeft eeuwig. Gaat dat dan nu gebeuren? En het enige wat hij zegt is nog niet. Ooit ja. Maar nog niet. Ik ga eerst de Vader vragen om de Heilige Geest uit te storten op aarde. En dan ga ik een volk verzamelen uit de hele wereld. Niet slechts uit de Joodse wereld, maar uit de hele wereld. En zo gebeurt het. En zo gebeurt het al bijna 2000 jaar. Dat dat prachtige evangelie van het koninkrijk van vrede en gerechtigheid op aarde tot een getuigenis voor alle volkeren mag weer klinken. En als dat gebeurd is, dan zal het einde gekomen zijn. Dan loopt deze fase van de wereldgeschiedenis af. En begint de volgende fase. Dan komt hij als de grote zoon van David om wereldwijd de vrede en gerechtigheid te brengen. Als hij zo met zijn discipelen op de Olijfberg zit en hij noemt al die tekenen der tijden op, dan zijn dat geen plezierige dingen. Die oorlogen, die honger, die besmettelijke ziekten, de aardbeving, de wetteloosheid. Dat zelfs in de gezinnen ze elkaar gaan aangeven, overgeleverd worden, martelaren enzovoort. En we zien dat in de laatste 2000 jaar gebeuren. Maar het lijkt net of daar in onze tijd, als het ware, of het naar een climax gaat. Of al die verschijnselen elkaar steeds sneller opvolgen, de ene crisis na de andere ook steeds intenser worden. Het lijkt wel of er krampen over de wereld gaan, die steeds pijnlijker worden. Hij vergelijkt het ook met een geboorte. Hij zegt zijn geboorteweeën. De ene wee volgt de andere op, de pijn verhevigt en tenslotte, als het vlak voor de geboorte is en het lichaam probeert het kind in de wereld te brengen, kan het met een geweld gebeuren dat de moeder soms zegt, ik hou het niet meer uit. Komt dit nog wel goed? En gelukkig komt het praktisch altijd goed. En ik kan alleen maar diep respect hebben voor alle moeders in deze wereld die bereid zijn door dit proces heen te gaan om fantastisch nieuw leven in de wereld te brengen. Geboorteweeën voor de planeet Aarde. En aan het eind denk je, kan de planeet Aarde nog wel meer aan? Of wordt dit het einde van de wereld? Nee, het wordt niet het einde van de wereld. Het zijn geboorteweeën. Ze leiden tot de geboorte van het kind, van het koninkrijk van God op aarde. Twee positieve tekenen geeft hij in Matteüs 24. Hij zegt, het evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld verkondigd worden. Dat de volkeren zullen weten dat het koninkrijk komt. En vroeger dacht ik, nou ja, dan zal dat mijn tijd wel duren voordat de laatste heiden door de laatste zendeling bezocht is om het evangelie te verkondigen. Totdat onze oudste dochter in één keer op het zendingsveld ging werken in Kazachstan, een moslimrepubliek. En dan kwam ze soms in dorpen en dan trof ze daar christenen aan. En dan vroeg ze wel eens, wie was hier de zendeling of de missionaris? En dan zeiden ze soms, er was hier geen zendeling, geen missionaris. Maar door de radio is ons in onze taal, in Kazach en in Russisch, verteld over Jezus. En dat heeft ons leven radicaal veranderd. En in één keer besef je, voor het eerst in de geschiedenis, dankzij die geweldige massacommunicatiemiddelen, internet, satellieten, radio, televisie, social media en ga zo maar door, gaat het evangelie van het koninkrijk. Honderden uren per dag. In praktisch alle talen van de hele wereld. Gaat over de aarde. Jezus zegt, als dat het geval is, dan loopt deze fase van de wereldgeschiedenis op zijn eind. En het tweede teken is, hij zegt, let op de vijgenboom. En die vijgenboom is een beeld voor Israël in de Bijbel. Hij zegt, als je ziet dat de vijgenboom weer tot leven komt, het leek helemaal dood te zijn, hè, Ezechiël 37, verstrooid als dorre doodsbeenderen over de hele wereld, vervolgd, uitgemoord, beroofd, verkracht. Niemand gaf er een cent voor, ook de kerk niet. Die vond zichzelf het nieuwe Israël. En in één keer beginnen ze terug te komen, al meer dan 100 jaar. We zien Bijbelse profetieën met eigen ogen in vervulling gaan. We zien de vijgenboom tot leven komen. Eerst nationaal herstel, terug naar het land. Maar het zal gevolgd worden door geestelijk herstel. Wanneer de doofheid en de blindheid voor Jezus zal worden weggenomen. En dan zullen ze hem zien komen. Op de wolken des hemels. Dan zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Dan zal hij zitten op de troon van zijn vader David. En dan zal de vrede van God de ganse schepping gaan vervullen. Dan zal, zoals we het in de lofprijzing gezongen hebben, dan zal elke knie zich buigen. En elke tong zal belijden. Jezus Christus is Here, tot eer van God de Vader. Maar wij zijn niet de enigen die dit zien. Die terugkeer van het volk naar het beloofde land. De demonen zien het ook en ze haten het. Ze haten het met een pure haat. En ze begrijpen als dit proces zo doorgaat, dan komt hij en dan komt het koninkrijk. En dat betekent ons eindje. En eind van het boek Openbaring. Ik heb over dat boek nog eens een dagboek geschreven, vers voor vers. Het ligt daar. Gaan ze in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dus die demonen zullen er alles aan doen om te proberen dat God niet tot zijn doel komt. En als ze het uiteindelijk niet totaal kunnen verhinderen, want hij gaat door, de slingerbeweging drijft de wijzers van de klok naar 12 uur. En dan komt hij en dan komt het. Dan proberen het zo lang mogelijk te vertragen. Haat tegen Israël. Proberen dat volk uit te roeien. Dat beloofde land in stukken snijden. En dan die stukken, Gaza, Oost-Jeruzalem, de Westbank, Bazan, de Golanhoogte. Dan bij elkaar en dan maken we daar een moslimstaat van met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. En dan hebben we daarmee de Olijfberg. Nou, dan kan Jezus zeker niet komen, want het is niet eens meer Israël. Dan hebben we de Tempelberg. Betekent dat er ook nooit een laatste tempel kan verschijnen. Als de wereld erin trapt, hebben we allerlei tactieken en technieken om het hele proces ernstig te vertragen. En wat de kerk betreft, laten we zoveel mogelijk zand in de ogen strooien, dat ze geen flauw idee hebben wat er zich voor hun ogen afspeelt. Laat ze maar gewoon doorgaan, business as usual. Al hun theologieën en theorieën en vervangingstheologie, vervullingstheologie. En Israël, ach, dat heeft eigenlijk toch afgedaan. Dat is toch een soort politiek iets, daar moet je politiek mee bezig zijn. God is bezig de geschiedenis nu naar het door hem gestelde doel te voeren. En wat de gemeente van Jezus Christus zou moeten doen, is op de knieën gaan. Daar zijn de demonen vuurbenauwd voor. Dat de naam van Jezus wordt aangeroepen. Dat je als een muur, hè, wachters op de muren van Jeruzalem bent. En hem aanroept. Heere, om uw naams wil, zie hoe ze uw volk haten. Ik heb er nu geen tijd meer voor, maar ik had ook Psalm 83. Dan kan er in ieder geval een paar verzen van lezen. Dan begrijp je wat daar op 7 oktober gebeurde toen de Hamas dat bloedbad aanrichtte op een afschuwelijke manier. De haat tegen Israël is ten diepste de haat tegen de God van Israël en tegen al zijn plannen. Deze Joodse schrijver van Psalm 83 zegt: O God, houd u niet stil, zwijg niet, blijf niet werkeloos, o God. Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op. Ze smeden een listige aanslag tegen uw volk. En beraadslagen tegen uw beschermelingen. Ze zeggen, komt, laten we hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Uitroeien. Palestine must be free. From the river to the sea, van de rivier de Jordaan tot aan de Middellandse Zee. En daartussenin ligt Jeruzalem. Want daar gaat het om. Laten we hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Ze hebben eensgezind beraadslaagd, tegen u een verbond gesloten. Haat tegen Israël is haat tegen de God van Israël. En dan bidt hij die psalmdichter, die zegt, Heer, geef ze zo'n geweldig aframmeling, pak slaag, dat ze in één keer beseffen dat de antigod die ze dienen niet de God van Abraham, Isaac en Jacob is, niet de eeuwige en de almachtige. Dus het gaat hem hier nog niet eens dat zijn leven gespaard wordt of wat dan ook, nee. Die vijanden zijn zo vervuld van haat tegen de God van Israël en tegen zijn volk, dat ze als het ware haast bezeten zijn van de verkeerde machten en krachten. Laten ze voor immer beschaamd en verschrikt worden, schaamrood worden en te gronde gaan, opdat zij weten dat alleen uw naam is Heere. De Allerhoogste over de ganse aarde. Eigenlijk bidt hij voor zijn vijanden dat ze door een enorme schok en een enorme nederlaag in één keer zullen beseffen: de God die wij dienen is niet de ware God. De Almachtige, de Eeuwige, zijn naam. En als dat gebeurt, dan beseffen ze dat ze, net als wij allemaal, Israël mogen zegenen en dat je dan zelf gezegend zult worden. Maar wie Israël vervloekt, zal vervloekt worden, zegt God. Dan zullen ze, net als wij allemaal, Israël gaan zegenen en zelf gezegend worden. De problemen in het Midden-Oosten zijn niet economisch of politiek. De Abraham-akkoorden laten zien dat Joden en Arabieren samen best tot bepaalde zaken kunnen komen. Maar de grond van de haat zit dieper. Het is de God van Israël tegenover alle andere goden en afgoden van deze wereld. Daar zit ten diepste de kern van de zaak. Maar God is getrouw. Zijn plannen falen niet. En hoe verder we de eindtijd inschuiven, hoe dichter we komen bij zijn komst in heerlijkheid. En dan wordt zijn shalom wereldwijd. Wat geweldig dat die genadetijd over de volkeren nog altijd voortduurt. En dat iedereen, u, jij, die wil, mag komen om te knielen voor het kruis van Jezus. Zeggen, Heer, hier ben ik. Neem mijn leven en laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Heer, ik geef me aan u volkomen. Ik leg mijn al hier voor u neer, opdat gij in mij zoudt wonen. Ook in mij. Door uw geest, o Heer. Wie zo eerlijk en oprecht die beslissing neemt, die mag er zeker van zijn dat dat gebed altijd verhoord wordt. Dan komt hij. Treed binnen in je binnenste. Zal je nooit meer alleen laten. Zal met je meegaan. Door de eindtijd heen. Hij, de goede herder, zegt. En niemand zal mijn schapen uit mijn hand kunnen roven. Dan gaat hij mee. En kun je zeggen, al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel nog meer? Zou ik immer aan hem twijfelen die mij voortleidt keer op keer. Ja, het zijn ouderwetse woorden, maar zoete troost en zalige vrede heb ik steeds naar zijn bevel. Ik weet, wat hier mij ook overkomen, hij maakt alle dingen wel. Dus kom tot uw heiland en toef langer niet. Kom nu tot hem die redding ook u en ook jou biedt, die ook voor u en voor jou de hemel verliet. Hoor naar zijn roepstem en kom en leef tot in alle eeuwigheid. Amen.